De heer Tol.
Dank u wel, voorzitter. We kunnen het kort houden wat dit agendapunt betreft. We hebben wel twee vragen aan de portefeuillehouder. Hoe het staat met de inschrijvingen. We zijn zeer benieuwd of er al een serieuze kandidaat in beeld is. En dan is de tweede vraag. Dus wanneer we het eerste biertje zouden kunnen gaan tappen.
Dank u wel. CDA. De heer Buskmolen.
Ja, ik heb de vraag over de biertje heb ik verstaan, maar... De eerste vraag heb ik door de deur niet kunnen verstaan wat u zei.
Zal ik hem nog een keer herhalen?
Nou, doe eens wat.
De eerste vraag is hoe het staat met de inschrijvingen, dus de potentiële uitbaters van het te realiseren object.
Oké, dat heeft volgens mij niets met het stuk te maken even, maar ik ben er ook wel nieuwsgierig naar eigenlijk wanneer we daar een biertje kunnen drinken. Voorzitter, we willen daar graag een kroeg ontwikkelen of een horecagelegenheid ontwikkelen, dus we zullen wel... akkoord moeten gaan met het voorstel wat er nu ligt. Ik heb al vaker gezegd en van de week ook tegen de portefeuille gezegd... ik wou dat ik het voor de helft mocht slopen. En maar dat mag ik geloof ik niet zeggen, maar ik heb het toch gedaan.
Volgens mij hoor ik geen vragen. Nee, oké. Okay. Pactaals meer? De heer Van Dam, denk ik.
Nee, er waren ook geen vragen verder, voorzitter.
Dank u wel. VVD, de heer Spaargaard.
Nou, dat schiet zo lekker op, voorzitter. Wij wel, maar ook niet al te veel. Ja, die sloopkosten, daar kunnen we ons helemaal in vinden. Diezelfde vraag stelden wij ons natuurlijk. 80.000 euro verplaatsings- en sloopkosten overigens. En toen zijn we toch even nader gaan kijken waar dat dan allemaal uit bestond. Ja, verhuizing en herinrichting. Slopen, nou, een fors bedrag, ja. Maar waar we wel een vraag over hebben, dat onvoorzien, dat wordt ook aangegeven als zijnde voor de zekerheid, want je weet maar nooit. Nou, op zich niet verkeerd natuurlijk, maar dan wordt er ook nog wat onderzocht. En er is asbest aangetroffen. Ja, dat is erg vaag. Is het een gootsteenplaatje ergens onder of zit het hele huis onder het asbest? Dat maakt natuurlijk een wezenlijk verschil in de prijs. Maar desondanks, het blijft een bijzonder fors bedrag. En ook wij hebben natuurlijk zo links en rechts een keer gevraagd wat kost dat slopen. En zelf ben ik ervaringsdeskundige daarin, want ik heb het ook wel eens een keer laten doen in het verleden. Aan dit bedrag kwamen wij absoluut niet.
En uw vraag is waarschijnlijk hoe komen we aan dit bedrag, of niet?
Juist.
Dank u. De heer Verburg.
Ja, voorzitter... Of dat nou voor meneer Spaargaard een vraag of voor meneer Buskmolen een vraag was of een opmerking, mocht ik, of hij het zelf mag slopen. Nou, dan doet u ook mee met de prijsvraag en dan kunnen we kijken wie de goedkoopste is.
Belangrijke streng
moet wel gecertificeerd zijn, maar dat weet ik niet.
Ik heb wel mensen die dat weten.
Even serieus, en dan kijk ik even richting AB of er al een serieuze kandidaat is. Ik kan u wel zeggen dat het ons de inschrijving tegenviel. We hebben van Horeca Nederland gehoord dat dat ook wel met de economische crisis te maken heeft. De eerste inschrijvingen die verdeden niet aan de criteria. Maar er is er één bij die toch wat aanpassingen heeft toegepast. En daar zijn we nu mee verder. Maar het heeft allemaal te maken, denk ik, en dat hoef ik denk, dat zal iedereen wel begrijpen. Het heeft allemaal te maken met financiering. Dus het is voor ons ook spannend. En wanneer we dan ons eerste biertje drinken, ja, dat kan ik u niet voorspellen. Ik hoop ook zo snel mogelijk. Maar het is echt een moeilijke tijd, ook in de horeca. Maar dat zal bekend zijn. Wat betreft de kosten wil ik toch nog wel iets over zeggen. Inderdaad staat er een stijlpost van 80.000 euro. De eerste post, dat is onder andere verhuizen- en herrichtingskosten. Dus er zit ook een stuk huurgewenning in, dat begrijpt u. Dat zijn nou eenmaal de regels. En het slopen, daar is een bedrag van 25.000 euro voor opgenomen. Maar... ik denk niet dat we het daarvoor doen. We hebben inderdaad al een aantal inschrijvingen en ja, de gekoopste die krijgt het. Wat betreft onvoorzien, terecht. Er is inderdaad, er staat nog een oude schuur achter, daar is wat asbest gevonden. En er moet nog onderzocht worden of het grootschalig of kleinschalig is. Dus we hebben wat ruim genomen. Dus ik hoop niet dat dit bedrag nodig is. Maar ja, met asbest weet je het helemaal nooit. Want dat kan altijd tegenvallen. Zodra alle kosten bekend zijn en waar we het voor moeten doen, dan zal ik u dat ook melden. Ik hoop dat het inderdaad lager is. Maar we gaan voor die sloopkosten gaan we natuurlijk best wel even kijken van wie het beste en het goedkoopste kan.
Dank u wel. Nog een reactie? Of?
Ja, graag een reactie. Ja, dit voorzitter. Nou, even voor de mensen die meelezen. Ik hoop niet dat er iemand van de Kudelstaatseweg 285 aanwezig is. Want daar staat het in de tekst verkeerd. Aan de aanhef boven staat 295. Maar in de tekst staat 285 tot 297. Dat staat foutief.
Ja, ja, wellicht wil het college ook op dit gebied wat ruimte hebben. Maar dat lijkt me niet.
En dus dan zou er iets meer gesloopt dan zou er iets meer gesloopt
worden. Ja, dank u wel voor uw scherpte.
Dan heb ik, dan was ik nog niet klaar. Want als er nog niet echt concrete plannen zijn om te gaan nieuwbouwen, waarom zou er dan eigenlijk nu gesloopt moeten worden? Dus dat is nog even een vraag aan de portefeuillehouder of het pand niet misschien op andere wijze gebruikt zou kunnen worden, waardoor er misschien nog wat inkomsten uitgehaald kunnen worden, bijvoorbeeld.
Nou ja, u zegt zelf al, we hopen zo snel mogelijk. En met verhuizen zit er altijd een behoorlijke procedure aan. En deze mensen die hebben nu een huis aangeboden gekregen van de woningcoöperatie. En daar gingen ze mee akkoord. Dus vandaar dat we nu dat ze gaan verhuizen. En u weet ook de staat van het huisje en het is hout. Dus wij willen ook zo snel mogelijk willen de zaak daar verwijderen. Want het is inderdaad snel oud en nieuw.
Dank u wel. Ik wil graag van u een reactie of dit tijdens de raadsvergadering van 6 december ter besluitverworming kan worden voorgelegd.
Maar eerst.
Ja, sorry, AB als eerst, ja?
Als het knopje werkt, ja.
Ja, anders niet?
Nou, dan hoort u niet wat ik zeg, denk ik.
Oké. AB,
ja, dat is goed.
CDA?
Dat is goed, prima.
Ja? Pakt? Ja. Ja. VVD?
Ik hoorde dat de heer Verburg dorst had, dus ja.
Oké, dan besluiten we nu om dit op 6 december op de raadsvergadering op de agenda te zetten. Gaan we door naar het volgende punt, B9. Toestemming voor wijziging gemeenschappelijke regeling G2 en wijziging centrumregeling van taken met betrekking tot de WOZ-belasting. Ik nodig de portefeuillehouder, de heer Van Eyck, uit om aan tafel te komen.
Ik heb niet, voorzitter.
Excuses, ja. Ik maak een vergissing.
U slaat er een over.
Ja, ik maak een vergissing. Aan de orde is B8, vaststelling verordening reclamebelasting 2013 voor een ondernemersfonds Aalsmeer Centrum. De portefeuillehouder klopte wel wat ik zei. Nee, het zijn er twee zelfs, maar u doet de behandeling, begrijp ik. Oké. De spreekvolgorde is CDA, Pact Aalsmeer, VVD en dan AB. Maar we beginnen met twee insprekers en ik wil als eerste de heer Kuin uitnodigen om in te spreken. Is die aanwezig? Die is niet aanwezig? Die is wel aanwezig. Oké. Okay. Ja, ja. Goeiedag.
Goeiedag.
Hallo. Welkom.
Dank
u wel. U heeft 5 minuten.
Ja.
Het woord is aan de heer Kuin.
Goedenavond. Laat voor ons één ding duidelijk zijn. Het mag onomwonden een feit zijn dat we hier zitten voor de Aalsmeerse consument. We willen hen vaker in het centrum. We willen hen beter kunnen voorzien in de behoeften betreffende het winkelaanbod in het centrum. En wat uiteindelijk moet resulteren in een hogere besteding en een gezonder ondernemersklimaat. En een hogere tevredenheid onder de consument. Wat is een ondernemersfonds? Uit ondernemersfondsen worden activiteiten betaald die gericht zijn op het behalen van economische voordelen voor de individuele ondernemer, meer geld verdienen door op kosten te besparen, gezamenlijke advertenties, gezamenlijke beveiliging, etc. En door de omzet te verhogen, promotie, acties, marketing en evenementen. Een ondernemersfonds is door en voor de ondernemers. Het wordt gefinancierd door ondernemers en beheerd door ondernemers. Zonder ondernemers geen dynamiek in het hoofdwinkelcentrum van Aalsmeer. Waarom een ondernemersfonds voor Aalsmeer Centrum? Het centrum moet weer als vanouds het hoofdwinkelgebied van Aalsmeer worden. Dat is het doel waar de ondernemers in het centrum naar streven. In 2010 heeft de Kamer van Koophandel aan de OVA een presentatie gegeven, wat resulteerde in een stimuleringsplan wat is opgesteld en gepresenteerd is in 2012. Daarin staat aangegeven wat er nodig is om het centrum aantrekkelijker te maken voor de consument en deze beter op de kaart te zetten. Waarom reclamebelasting als financieringsbasis? Er zijn in 4 opties om tot een ondernemersfonds te komen. Via een ondernemersbijdrage op vrijwillige basis, via een verplichte ondernemingsbijdrage middels een OZB-verhoging, het zogeheten Leidsmodel, en via een verplichte ondernemersbijdrage middels het BIS-heffing. En via de verplichte ondernemersbijdrage middels reclamebelasting. De eerste 2 opties hebben niet onze voorkeur. Een vrijwillige bijdrage lost het probleem van de zogenaamde freeriders niet op en vormt op termijn geen stabiele inkomstenbron. Invoering van het Leidsmodel is tamelijk gecompliceerd en tijdrovend. De heffing geldt voor het gehele gemeentelijke grondgebied en betreft in beginsel alle niet-woningen. De inkomsten moeten vervolgens weer naar de verschillende deelgebieden worden teruggeploegd. De BIS, de bedrijven-investeringszone, regeling wordt momenteel door het Rijk geëvalueerd en kan in afwachting daarvan niet toegepast worden. Blijft over de reclamebelasting. Dat ondernemers de overheid verzoeken om hen een belasting op te leggen lijkt uniek, maar is dat niet. In veel gemeenten bestaan reeds ondernemersfondsen op basis van een verplichte bijdrage. In alle gevallen moeten deze in de vorm van een gemeentelijke belasting opgelegd en geïnd worden. Waar is de hoogte van deze bijdrage op gebaseerd? Om het stimuleringsplan uit te kunnen voeren is jaarlijks circa 70.000 euro nodig. De juridische ruimte die reclamewetgeving biedt om de zwaarste schouders de zwaarste lasten te laten dragen, is beperkt. Zo is een koppeling aan bruto vloeroppervlak of gevelbreedte niet mogelijk. Dit houdt juridisch geen stand bij de belastingrechter, blijkt uit jurisprudentie. Een koppeling aan de WOS-waarde is dit in theorie wel, maar deze nog niet op haar juridische houdbaarheid getoetst. Een aantal gemeenten in Brabant willen deze constructie invoeren, maar of het bij de rechter stand zal houden, is onzeker. De enige in de praktijk gebleken juridisch houdbare opties zijn een bijdrage gebaseerd op de vierkante meter oppervlakte van reclameuitingen. Een gelijk bedrag voor elk ondernemer. Optie 1 heeft veel bijkomende kosten. Elk jaar moeten immers de reclameborden opgemeten worden. En bovendien zal het ondernemers verleiden tot een versobering van hun reclameuitingen, waardoor de opbrengsten afnemen. Een gelijk bedrag voor elke ondernemer is het meest simpel en het minst kostbaar. Een ondernemersbijdrage van 60 euro per maand is redelijk vergeleken met die omliggende gebieden, met omliggende winkelgebieden. Sorry. Ovelialaan zit ongeveer op hetzelfde bedrag. Hoofddorp zit per maand op 105 euro. En bij Meidrecht verschilt het vanwege de BIS-norm daar tussen de 70 en 105 euro per maand. Wat is het draagvlak bij de ondernemers? De uitslag hiervan steekt in alle opzichten gunstig af bij de landelijke normen die op dit vlak gelden. Een referendumnorm, minimaal 30% opkomst en daarvan minimaal 50 voorstemmers. 50%, sorry. En de BIS-norm, minimaal 50% opkomst en daarvan minimaal 67 voorstemmers. De invoering van de reclamebelasting is een initiatief van de winkeliersvereniging. Ze wordt daarin ondersteund door een grote meerderheid van de in het centrum gevestigde ondernemers. Dit najaar is door de winkeliersvereniging een peiling onder alle gevestigde ondernemers gehouden. Er kan niet gesproken worden van alleen maar voor- en tegenstanders. Dit behoeft enige nuance. Van de 111 ondernemingen in het heffingsgebied hebben 59 ingestemd, waarvan ondertussen 2 nieuwe ondernemers daar aan toegevoegd zijn, dus dat maakt 61, en met het ondernemersfonds en 15 officiële tegenstemmers. 31 ondernemers hebben niet gereageerd, waaronder 10 grootwinkelbedrijven. De bedrijfsleiders staan allen positief ten opzichte van invoering van een ondernemersfonds, maar moeten zich vanwege het landelijke bedrijfsbeleid van stemming onthouden. Een en ander betekent dat 72% van de ondernemers zijn stem heeft uitgebracht en 74% daarvan voor heeft gestemd. Om deze cijfermatige onderbouwing te verkrijgen, hebben wij gedurende het gehele traject gezorgd om participatie door ondernemers die het betreft te bevorderen. Er zijn twee avonden op het gemeentehuis belegd waar de ondernemers actief hebben deelgenomen aan de totstandkoming van het stimuleringsplan. Dit waren zeer druk bezochte avonden door leden en niet-leden van de winkeliersvereniging. Er is een commissie gevormd welke de ondernemers heeft bezocht om een draagvlakmeting te doen en deze te informeren. Via e-mail zijn ondernemers benaderd waarvan bij de winkeliersvereniging de adressen bekend zijn en dit betreft leden en niet-leden. Het huidige bestuur van de winkeliersvereniging is ten alle tijde bereid geweest om in ieder te woord te staan. Er zijn brieven en een uitgebreid informatieve flyer persoonlijk rondbezorgd langs alle ondernemers die het hier betreft. Er heeft daarnaast nog regelmatig het een en ander voor in de krant gestaan om iedereen hierover te informeren. Kortom, gezonder ondernemersklimaat creëert een beter verblijfsklimaat voor de consument. En we zijn dat sociaal verplicht aan deze consument. Dank u wel.
Kunt u nog even zeggen namens wie u spreekt? Of namens uzelf? Of
namens de winkeliersvereniging Aalsmeer.
Oké.
Centrum.
Dank u wel. Vragen? Ik kijk even rond. Vragen aan de heer Kuijn? Niet? Dank u wel.
Oké, graag gedaan.
Dan nodig ik de heer Dames uit als inspreker.
Vijf minuten hoor ik net. Ook voor 48 mensen.
Sorry?
Ik vertegenwoordig 48 mensen. Houdt dat ook in dat het 5 minuten is?
Ja.
Nou, dan kan ik beter de samenvatting passen. U hebt allemaal via e-mail ook het spulletje nog gehad. Ik heb hier ook nog een stapel. Dat iedereen kan lezen.
In de microfoon.
Dat iedereen kan lezen. En dan zal ik alleen de samenvatting pakken. En dan moeten we dit maar beschouwen als gelezen zijn. Want anders dan. Ik heb echt 15 minuten nodig. De ideeën. Op zich, het is leuk. De middenstand in het dorp die moet inderdaad dus wel een klein beetje opgepept worden. Maar dat moet door middel van een dwang vanuit de gemeente, een incassobureau. Dwang, dat vinden wij dus helemaal niks. Ik vertegenwoordig op het ogenblik 48 mensen. En die zijn het dus niet eens met de situatie dat daar op een dergelijke manier beslag gelegd wordt. Ik zal nou de samenvatting pakken en de rest die kunt u thuis allemaal lezen. Dus de contributiedifferentiatie is niet aanwezig. Er is geen verschil gemaakt tussen grote en kleine ondernemingen, starters enzovoort. En dat vind ik dus ongelijkheid. Geen contributiedifferentiatie voor winkeliers en andere ondernemers. Want het gaat hier niet alleen om winkeliers, maar ook ondernemers. Het gaat hier zelfs om mensen die een gebouw hebben. En als dat niet bezet is, dan mogen ze zelfs dus ook gaan betalen. Want dat is juridisch al vastgelegd. En dat vind ik dus een nogal scheve toestand. Want waarom zou een pand wat wel bezet is, geen eigenaar mee hoeven te betalen? En een pand wat niet bezet is, waarom zou daar de eigenaar voor moeten betalen? Dat is ongelijkheid. Geen belastingheffing in heel Aalsmeer. De vlag die dekt dus echt de lading niet. We hebben het hier over een heel klein gedeelte van het dorp en niet over Aalsmeer. En de uitgangspunt is dus dat meer Aalsmeer naar buiten moet. Dan had het dus bij moeten zijn Kudelstaart, Zuid, de Horrenmeer en Oost. En dat is dus niet zo. Waarom stopt dat heffingsgebied wat aangewezen is door de winkeliersvereniging en door de gemeente precies bij de Seringenstraat? Waarom gaat dat niet door met het tv-studio? Dat vind ik ook een ongelijkheid. Waarom is het zo'n ontzettende, kolossale gatenkaas? En dat is juridisch vastgelegd, dat mag niet. Dus het mag niet zo zijn, het kan dus wel een aaneengesloten straat zijn, maar niet met 5 of 6 panden erin of gebouwen erin die niet meedoen. En dat gebeurt dus met deze uitbreiding, of met deze constatering hoe dat dus dat gebied vastgesteld wordt, is dat wel. Oh, dat heb ik net al gezegd. Waarom moet een leegstaand pand de eigenaar wel betalen? En een pand wat gebruikt is, daar hoeft de eigenaar niet te betalen. Dat vind ik ook ongelijkheid. Voor vele kleine bedrijfjes, die vaak de attractie vormen voor een winkelstraat, tussen beginners en starters, die zullen waarschijnlijk niet meer komen. Want €720 in een jaar, dat is bijna een maand huur voor sommigen. En dat is een hele hap als je net gaat beginnen. Daar is dus te weinig over nagedacht, vind ik. Starters, kleine bedrijven, die zullen dus eerder gaan stoppen vanwege het feit dat ze de boel niet meer rond kunnen krijgen. En starters, die zullen nooit beginnen meer in de zijstraat. Omdat daar ook nog eens een keer boven hun normale kosten die €720 reclamebelasting overheen komt. We hebben net gehoord dat de informatie zeer uitgebreid zou zijn. Nou, ik kan u stellen dat de informatie niet zeer uitgebreid is geweest. Persoonlijk heeft dus de winkeliersvereniging en de Kamer van Koophandel mij gevraagd of ik met hun kon komen praten. Dat is tot 2 maal toe is dat gebeurd. Maar tot op de dag van vandaag heb ik nog geen gesprek gehad met de heren. Verder is het zo dat er wel 2 informatieavonden geweest zijn op het gemeentehuis. Dat zijn dus inderdaad informatieavonden geweest. Maar nu ik achteraf begrijp, is dat dus veel meer als een informatieavond. Want daar zijn ook dingen beslist, enzovoort, enzovoort. En dat hoort dus niet bij een informatieavond. De avonden, oh ja, dat heb ik net verteld. Er zijn veel meer tegenstemmers als dat de winkeliersvereniging doet vermoeden. Ik vertegenwoordig dus op het ogenblik, terwijl we maar de helft van de mensen bezocht hebben, ik vertegenwoordig op het ogenblik 48 mensen die tegen zijn. Die zijn er niet op tegen om het centrum een oplift te geven, maar die zijn er wel op tegen dat daar een incassodwang van de overheid overheen komt. Terwijl we eigenlijk de afgelopen jaren steeds meer horen van overheid, bemoei je eigenlijk met je eigen zaken en ga niet tekeer op dingen die eigenlijk helemaal niet tot jullie taak behoren. Een reclame incasso voor de gemeente is dus eigenlijk een oneigenlijke taak. Ik vind dat de winkeliers, en die andere 48 met mij ook, die vinden dus dat de winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum zijn eigen broek moet omhoog houden. Zonder overheidsdwang, want dat is ondernemen. Als ik als ondernemer denk van, hey, het verhaal gaat niet goed zoals dat in de winkeliersvereniging gaat, en dat is een jaar of 6, 7 geleden gebeurd. We hadden dus te weinig parkeerplaatsen. Er was beloofd dat er 140 parkeerplaatsen bij zouden komen. Daar is allemaal niks van gekomen. De winkeliervereniging heeft dat niet echt beetgepakt. Ik heb dat soort dingen, dat hebben jullie allemaal meegemaakt, toch eigenlijk wel beetgepakt. En op een gegeven ogenblik heb ik gedacht van, nou is het afgelopen. Ik stop met die winkeliersvereniging en we zullen wel verder zien. Die mogelijkheid die wordt je dadelijk ontnomen en dat vind ik dus niet goed. Deelnemers die moeten dus de mogelijkheid hebben om uit onvrede met het beleid van de winkeliersvereniging en of dat nou in het verleden gebeurd is of met de stappen en met dat geld wat ze op het ogenblik gaan incasteren, om daar te zeggen van ho, tot hier en niet meer verder. En het enige wat ze nu kunnen doen, dat is zwaar zuchten, want eruit stappen kunnen ze niet meer. Ze zijn verplicht om te betalen of ze nou lid zijn ja of nee. Ik heb dus minimaal op het ogenblik 48 deelnemers die tegen zijn, maar die niet tegen zijn om het winkelcentrum een stapje omhoog te laten gaan. Maar niet onder dwang van het gemeentebestuur. Nou, en verder staat het allemaal wat uitgebreider in hetgene wat ik jullie opgestuurd heb en wat hier ligt. Dat kunnen jullie meenemen.
Dank u wel.
Dank u wel.
Heeft iemand een vraag aan de heer Dames? De heer Kikkert van Pact.
Ja. U begon uw samenvatting met de opmerking, en overigens was dat wel gelardeerd door de samenvatting heen, met de opmerking, het gebied moet wel opgepept worden. Wat gaat uw bijdrage daaraan zijn?
Mijn bijdrage? Parkeerplaatsen. Dat is de bijdrage die de boventoon moet vieren. En of we nou een ander verfje krijgen, of een ander vlaggetje, of een betere advertentie, dat zet geen zooi in aan de dijk. Er is ons in 2000, 2003 is er beloofd door de gemeente dat er 85 parkeerplaatsen bij zouden komen. We hebben er in die tussentijd hebben we er 75 verloren. En we hebben er 17 voor teruggekregen. Dat wil zeggen dat we dus 140 parkeerplaatsen tekort hebben. En dat is een handicap voor een hele hoop mensen. Die komen op het Praamplein of op het Raadhuisplein. Geen parkeerplaats, rijden nog een keertje rond. Doedeloe, we gaan maar naar Amstelveen, we gaan maar naar Uithoren of we gaan naar Hoofddorp of Nieuw-Vennep, want dat begint tegenwoordig ook omhoog te geven. Parkeerplaatsen, parkeerplaatsen, parkeerplaatsen.
Maar dat was niet wat ik vroeg, maar goed, nou, u geeft dit antwoord.
Dat is de kick die erop moet komen. En verder, de plannen die ik tussen de winkeliersvereniging heb, die kunnen we met elkaar ook doen. Eén belangrijk ding is onder andere dus dat de winkeliersvereniging de contributie van de afgelopen jaren, was knudde. Ze zeggen nu dat ze 59 mensen hebben. Ik hoorde net dat het dus 61 waren. Doe maar 61 maal 720 euro. Dan heb je ook een heel bedragje. Maar wat er geïnd is, ik weet niet 100% zeker. Maar dat is iets van geen 720 euro per jaar. Maar dat is 300 euro per jaar, geloof ik.
U gaat nu wel erg vrij met de vraag om. Ik wilde kijken of er nog meer vragen aan u zijn. Nee? Dank u wel.
Goed zo.
Oh, sorry. De heer Martijn.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de heer Dames, die heeft het erover. Dat je, als je het winkelgebied wil opwaarderen, dat je dat gezamenlijk moet doen. Maar dat de middelen die daarvoor nodig zijn, dat dat niet door de gemeente geïnd moet worden. Maar dat dat vrijblijvend door elke winkelier zou moeten plaatsvinden. Kan de heer Dames dan uitleggen waarom niet elke winkelier lid wordt van de winkeliersvereniging om te zorgen dat die bijdrage dan ook binnenkomt? Er zijn er een aantal die niet wensen te betalen aan een winkeliersvereniging, maar wel bijvoorbeeld profiteren van de feestverlichting die in de straat hangt. En er is er geen één van die groep misschien die zegt van, ik ben geen lid van de winkeliersvereniging, maar ik wil wel mijn bijdrage voor die feestverlichting betalen.
Ik denk dat een hele belangrijke achtergrond van dit verhaal is dat er onvrede heerst. Onvrede met het bestuur van de zakenclub en onvrede met de manier waarop we met elkaar omgaan. En dat is niet alleen binnen de winkeliersvereniging, dat is net zo goed tussen de winkeliers en tussen de gemeente. We zijn niet meer één groep. We doen de dingen niet meer samen. We zijn alleen maar met elkaar bezig. Als ik er een jaar lang over moet doen om 3 paaltjes weg te krijgen, bij Albert Heijn om 20 parkeerplaatsen weg te krijgen, om 20 parkeerplaatsen erbij te krijgen, dan vraag ik me echt af, buiten mijn mooie plaatjes en weet ik wat, zijn we nou eigenlijk wel normaal met elkaar bezig, ja of nee? Ik vind het belachelijk. Als er beloofd is door de gemeente, en dat is dus ons belangrijkste punt.
Maar de vraag van de heer Martijn is een andere.
Nee.
Het gaat niet over.
Jawel, het gaat over de onvrede die er heerst.
Nee, waarom?
Mensen betalen niet omdat er geen onvrede is. Onvrede. Er is geen samenwerking.
Geen samenwerking, dat praat je over lid zijn van de winkeliersvereniging. Dat praat je ook. Dan praat je dus ook over het verschil in openings- en sluitingstijden, wel of niet meedoen met een koopavond. Hoe denkt u nou dat dat verbeterd zou kunnen worden?
Dat wordt ook niet verbeterd in de toekomst als de gemeente met een grote lange nek gaat kijken of ze de boel allemaal wel goed gaan zitten.
Nee, maar als de
dan worden de winkeltijden worden niet veranderd.
Ik denk dat we deze discussie nu moeten afkappen, want het is een inspraak en geen discussie die we met elkaar hebben hier. Dank u wel.
Ja, voorzitter, ik heb nog één vraag. Ik hoor dat de heer Dames 48 winkeliers vertegenwoordigt. Dat klopt niet helemaal met het plaatje wat wij gekregen hebben. Maar die 48 winkeliers, hoeveel zijn daar echt sowieso tegen het plan? Want ik begrijp dat u zegt, er zijn ondernemers tegen het plan, omdat iedereen evenveel betaalt.
Ik heb dit binnen 2 dagen voor elkaar moeten maken. Eerst kwamen er mensen met een lijstje die al aan het lopen geweest waren. En ik zeg, jongens, nou, ga dat maar bij de gemeente brengen. Nee, dat doen we niet. Want men is bang van de gemeente. Ik heb dat dus beetgepakt. En we hebben nu, die staat op internet, die lijstje heb ik doorgegeven. En er staan 48 mensen op die er tegen zijn dat de gemeente met een soort incassodwang de boel gaat innen.
Maar wat is uw vraag nu precies?
Mijn vraag is, van die 48 winkeliers. Ik begreep in het begin van het verhaal dat de differentiatie het probleem was. Dat een groot winkelbedrijf hetzelfde betaalt als een kleine winkelier.
Ja, maar
dat is niet aan de orde. Die 48 mensen zijn gewoon tegen de heffing van via de gemeente.
Dat zijn maar 10 mensen, dat groot winkelbedrijf. Het is jammer dat ze niet meedoen. Maar het is niet het grote bottleneck. Die 48 die ik dus heb nu. We hebben ongeveer de helft van de winkeliers, ondernemers hebben we gevraagd. En daar hebben er dus 48 al niet. Als je trouwens kijkt in de cijfers zelf van de winkeliersvereniging, dan kan je er al uit kloppen of uit opmaken dat het verhaal van de winkeliersvereniging niet helemaal klopt. Uit die cijfers van de winkeliersvereniging zijn er 15 die hebben nee gezegd. Er zitten 10 grootwinkelbedrijven in, 5 lege panden en geen antwoord 26. Dan heb je dus 56 mensen. En die 56 die worden bij ons al vertegenwoordigd door 48 lui. Als wij dadelijk dus onze lijst afmaken, dat zal ik de komende week doen of de week daarna, dan denk ik dat we aan een behoorlijk percentage zitten. Maar de wel tegenstemmers en de niet tegenstemmers, die liggen heel dicht bij elkaar op het ogenblik.
Okay. Voorzitter, mag ik nog even een vraag stellen?
Ja, daar is deze ronde voor.
Ja. Bent u en de mensen die tegen zijn, zouden die voor zijn als er een gedifferentieerde afdracht zou plaatsvinden? Dus meer naar rato van welke uitgang dan ook.
Het is wel een klein puntje, maar het grote puntje is geen dwang van de overheid.
Ja, ja. Ja, maar deze wet staat dat wel toe, geloof ik.
Nee, dat gaat niet goed komen.
In ieder geval bedankt voor uw antwoord.
Dan blijft er een kolossale dwang blijft er zitten.
Okay. Ja. Vraag is beantwoord, hè? Dank u wel.
Okay. Laat deze hier liggen.
Dan de raadsbehandeling van dit punt van B8. Spreekvolgorde begint bij het CDA. Wie mag ik het woord geven? De heer Maas.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de afgelopen 5 minuten geven al aan dat we met een nogal controversieel agendapunt te maken hebben. En voor mij is het thema hiervan draagvlak. De winkeliersvereniging is naar de Kamer van Koophandel gegaan en die zijn met een plan gekomen om met een alternatieve manier van incasseren te komen. Het aantal leden van de winkeliersvereniging was geen 100%. En dat betekende dat het gedeelte wat wel lid was, de reclame die collectief gemaakt werd, ook deden voor degenen die gelid waren. Nou, dat is een lastige situatie wat altijd irritatie opdroeg. En dat is een dilemma van alle winkeliersverenigingen. Nou, ze hebben dus een methode gevonden om iedereen te laten betalen. En dan kom je op het verhaal van de reclamebelasting. Slim, vind ik zeker. Want het is denk ik de enige methode om een groep van winkeliers tot betalen te krijgen. Vrijwillig zal het nooit 100% lukken. Dus om een bedrag bij elkaar te krijgen om gezamenlijk te werken aan upgrading van een winkelstraat of van een wijk, is het heel verstandig. Maar zoals de winkeliersvereniging al geen volledig draagvlak had voordat dit in werking was, wat betekende dat niet iedereen meebetaalde. Nogmaals, de free riders drukte zwaarder op. Maar nu ligt er een nieuw plan, maar waarvan de indruk ontstaat dat daar de draagvlak ook niet 100% is. En dat druk ik me zwak uit. Volgens meneer Dames zijn het 48 mensen nu al die niet hier niet voor staan. En dat komt, dat zei meneer Treur net ook al, zeker door de ongedifferentieerde incasso. Iedereen betaalt hetzelfde. Nou, dat is, ik denk dat dat voor heel veel mensen, zeker de kleintjes, tegen de borst druist. Dus het is niet zo'n simpel onderwerp om te zeggen, we vinden het een goed idee. Tot zover onze eerste ronde.
Maar wat vindt u zelf?
Ikzelf. Als de condities niet aangepast worden, denk ik dat het voor ons ook heel moeilijk is om hiervoor te zijn. Condities bedoel ik van de methode waarop geïncasseerd wordt. En dan hoeveel er geïncasseerd wordt. Ongedifferentieerd. Iedereen betaalt evenveel. Daar zijn we eigenlijk tegen.
Oké, dank u wel. De heer Kikkert.
Ja, voorzitter. Ja, onze visie op rol en taak van de overheid is geloof in eigen kracht en we moeten het inmiddels samen redzaamheid noemen. Het zorgen voor vanuit de overheid is verleden tijd. En ja, als je tot die conclusie komt, dan past dit voorstel niet bij de visie. Dat is althans onze beleving. Je zou kunnen zeggen en misschien ook moeten zeggen tegen de ondernemers, sla de handen in elkaar, ga samen aan de slag met de aantrekkelijkheid en promotie van het winkelgebied, want het is tenslotte jullie winkelgebied. Als de ondernemers er niet in slagen een eenheid te vormen, is dat niet onmiddellijk een probleem van de overheid. Daar staat tegenover dat er één voordeel is. U noemt er in het voorstel 3, maar 2 zijn echt gezocht, om het zo maar te zeggen. En dat is het voordeel dat er geen free riders zijn. Winkeliers die wel profiteren, maar niet meebetalen. Als we dan kijken naar het draagvlak, ja, volgens het voorstel is het draagvlak 80%, maar daar begin ik inmiddels aan te twijfelen. Maar goed, misschien dat de portefeuillehouder daar nog iets van kan zeggen. En misschien dat de toekomst ons duidelijkheid biedt. Dan is er wel iets te zeggen voor invoering van de reclamebelasting. Onze fractie is er niet uit. En wij nodigen de portefeuillehouder van harte uit nog een poging te doen om ons te overtuigen. Ik had nog een vraag over het tarief. Waarom er gekozen is voor een eenheidstarief en niet voor een gedifferentieerd tarief. Maar ik begrijp dat het meten wat problematisch is en dat ja, een creatieve winkelier al snel op zoek gaat naar manieren om de metrages te beperken. Oké, is ook dan iets voor te zeggen. Dan hebben we nog een vraag en dat is of het college met eenzelfde voorstel zou komen als er een verzoek komt vanuit de andere winkelgebieden in Aalsmeer.
Dank u wel. VVD? De heer Treur.
Wij moeten op 20 december aanstaande beslissen over de voorgestelde verordening reclamebelasting 2013 voor het ondernemersfonds Aalsmeer Centrum. Laten we duidelijk zijn. Ook de VVD is van mening dat een beter ondernemingsbeleid ter stimulering van het winkelgebied Aalsmeer Centrum geen overbodige luxe is. Zoals het college in het voorstel vermeldt, in het wettelijk of beleidskader, helpt er eigenlijk geen lieve moeder aan. Ondernemers in het centrum binnen het aangegeven gebied zullen er hoe dan ook aan moeten geloven. Het doel van het oprichten van het ondernemersfonds is het doorontwikkelen, zo staat er, van het winkelgebied Aalsmeer Centrum tot een nog aantrekkelijker winkelgebied met nog meer bezoekers. Dat is natuurlijk een legitiem streven. Om het opgestelde stimuleringsplan mogelijk te maken is een meerjarige financiële basis nodig, zo heeft het college berekend, van €79.200 per jaar. Kortweg gedeeld door 110 ondernemers, volgens u in aanmerking komende ondernemers, betekent dit een jaarbedrag van €720 per ondernemer per jaar. Het college scheert hiermee grote en kleine ondernemers over één grote kam. Zij gaat hiermee voorbij aan het feit dat alle ondernemers anders zijn en hun inkomsten zeker niet met elkaar te vergelijken zijn. Wat de dagomzet voor de ene ondernemer is, kan bij de ander een jaaromzet zijn. Het college en het bestuur van de winkelvereniging Aalsmeer VVAC verdedigen dit door te zeggen dat door de verbetering van het winkelgebied iedere ondernemer gelijke kansen heeft om de klanten binnen te halen. Dus dat het terecht zou zijn. Voorzitter, zo werkt dat natuurlijk niet. Je hebt pas gelijke kansen als iedere ondernemer aan zijn bezoeker dezelfde omzet kan overhouden. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat hangt natuurlijk af van het soort artikel dat verkocht wordt in zijn winkel en ook de grootte van zijn zaak. Dus voorzitter, wij hebben geen probleem met het totaalbedrag van €79.200 dat per jaar opgehaald moet worden. Maar het college heeft gekozen voor deze, in de ogen van veel kleine ondernemers, onrechtvaardige verdeelsleutel. Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college. Welke verdeelsleutels heeft het college verder nog onderzocht om de inleg van het ondernemersfonds eerlijk te verdelen en tot een rechtvaardige belasting voor alle ondernemers, groot en klein, te komen? Ook heeft de VVD geen moeite dat de opgehaalde belasting na aftrek van de omschreven perceptiekosten wordt overgemaakt aan het ondernemersfonds. Maar de VVD heeft wel moeite met het feit dat de college de eenmalige opstartkosten van 6.000 euro zomaar weg wil geven en te lasten van de gemeenschap wil laten komen. Dit lijkt wel op het Sinterklaas cadeautje waarvan de VVD recent in deze zaal ten onrechte beticht werd. Dat lijkt ons in deze tijd van bezuinigingen alom geen juiste geste. Zelfs na aftrek van ook deze opstartkosten blijft er in het eerste jaar nog een heel mooi bedrag voor het ondernemersfonds over. Voorzitter, ook zal het volgens de VVD nooit zo mogen zijn dat de oninbare reclamebelastingpremies en de bijbehorende inningskosten, en die zullen echt niet minder worden in deze moeilijke tijd voor veel ondernemers, ooit voor rekening van de gemeenschap zal mogen worden gebracht. Dat is ten principale onjuist. Ook heb ik tot nu toe gemist de geste om te kijken tot een verdeling van de lasten onder de winkeliers. Bijvoorbeeld de breedte van het winkelpand waarover men spreekt. En wat er nou precies op tegen is om de reclameuiting te meten. Dat is eenmaal in een jaar langslopen. En ja, dan heb je inderdaad slimme ondernemers die het kleiner maken. Maar per saldo doet u dat gewoon, net zoals met onroerend zaakbelasting. U hebt dat bedrag, wilt u innen. En dat deelt u door de totale oppervlakte van de reclameuitingen. En dan verdeelt u het weer over de grootte van de reclameuiting. Komt u er ook uit. Dat is een kwestie van rekenen en niet kapot rekenen. Dank u wel.
Dank u wel, fractie van AB. De heer Martijn.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Er is al een hoop gezegd, voorzitter, over dit onderwerp. En wil je wat bereiken in het centrum, dan denk ik toch dat winkeliers met elkaar moeten samenwerken. En als dat dan niet lukt, dan kom je uiteindelijk tot een soort maatregel zoals er dus nu wordt voorgesteld. Ik wil mij eigenlijk alleen maar beperken tot een aantal vragen op dit moment. En die zijn de volgende. En dat is 1. Waar de heer Treur het ook over had. Alle kosten die gemaakt worden door de gemeente bij het innen van deze vorm belasting, daar mag de burger niets aan bijdragen. Waarom dan wel de opstartkosten? Want dat is gewoon belastinggeld van de burger. En dat zou dus nu een soort subsidie zijn of een soort cadeautje zijn richting winkeliers. Dan denk ik ook die opstartkosten zouden verrekend moeten worden. 2, voorzitter, over differentiatie van het bedrag is al heel veel dingen gezegd. Dat zou je op basis van het meten van de reclameuitingen kunnen doen. Wat dus nu, nou is er een vast bedrag. Je zou het op basis van het aantal vierkante meters kunnen doen. Maar daar kan je dan ook nog weer mee sjoemelen, om het zo maar te zeggen. En dat wordt dan heel gerekend als je elke keer moet gaan kijken per jaar hoeveel vierkante meter een zaak nou wel of niet heeft. Of in gebruik heeft als winkelpand of weet ik veel wat. Misschien is er ook mogelijk om een ander soort differentiatie toe te passen. En dat is maar een idee zoals we dat bijvoorbeeld ook met andere belastingen kennen. Hondenbelasting, 1 hond dat tarief, 2 honden dat tarief en 3 honden dat tarief. Dus je deelt het in 2 of 3 of 4 categorieën op. Zoals we dat ook doen met de vuilverwerking. Je hebt een kleine bak voor de grijze bak, je hebt een middelbak en je hebt een grote bak. Dus je kan dat ook op die manier nog differentiëren. Nou weet ik niet of dat kan, want ik heb contact gehad ook met de winkeliersvereniging. Een differentiatie, dat was juridisch erg moeilijk. Daar is ook net ook over ingesproken. Maar praat je dan over alle vormen van differentiatie? Of zijn er dingen die ik, als je nou praat, als je dat gaat vergelijken met hondenbelasting of rioolrecht of dat soort dingen, waar ook differentiaties in zitten, geldt dat voor elke vorm van differentiatie. Kunt u dat onderzoeken? Kunt u daar iets over zeggen? Want er zijn er misschien andere oplossingen. Dat je winkels gaat indelen in een bepaalde categorie. En hele grote winkelbedrijven die gaan misschien wel 1500 euro betalen. En wat middelgrote die zitten op die 700. En dan wat kleiner op 350 euro. En per saldo kom je misschien dan toch nog op datzelfde bedrag uit wat de winkeliersvereniging nodig heeft. Dus daar zouden wij graag ook een antwoord op willen hebben. En voorzitter, wij zouden graag willen weten. Want van de winkeliersvereniging hoor ik het ene aantal, van insprekers hoor ik het andere aantal. Wat nou exact het aantal ondernemers zijn die worden aangeslagen voor deze belasting? Twee, hoeveel voorstemmers er nou zijn en hoeveel tegenstemmers er nou zijn. Zodat we daar helderheid in krijgen voor het nemen van die beslissing. En als laatste, voorzitter, sluit ik mij aan bij een vraag die ook eerder is gesteld. Hoe gaan wij nou om met andere winkelgebieden? Want ik heb inmiddels al gehoord dat als dit verhaal door deze raad heen komt over 3 weken, dat ook de Ophelialaan de winkels daar voor ditzelfde idee warm proberen te lopen. Dus dan denk ik van ja, krijgen we dan straks in al die deelgebieden allemaal verschillende verordeningen of allemaal verschillende toestanden? Of moet dat straks misschien wel over al die winkeliers in één grote pot komen? En gaat de gemeente dat dan herverdelen? En worden dus gewoon alle winkels of alle ondernemers in Aalsmeer aangeslagen? En gaan we daar een modus in vinden? Dat is het punt, hè? Je krijgt zakjes, allemaal deelgebiedjes. Kudelstaart 1, Oost 2, Ophelia Laan 3, Centrum 4. En, dus dat wordt een beetje een cacophonie aan allerlei ondernemersfondsen. Dus wordt het straks één groot ondernemersfonds waar iedereen in gaat bijdragen. En krijg je dan een herverdeling of gaan we dat zakjes per gebiedje doen? Dat waren in eerste instantie even mijn vragen, voorzitter.
Oké, dank u wel. De heer Verburg.
Ja, voorzitter. Laat ik eerst iets algemeens zeggen. Dat het college is zeer positief op de manier waarop de winkeliers dit ingestoken hebben. Ik heb het zelf wat gevolgd. 1,5 jaar geleden zijn ze begonnen. En inderdaad heb ik een aantal sessies hier beneden meegemaakt. En er zaten geen 5 of 6 winkeliers. Er wordt vaak over gesproken, want dat zijn de trekkers. Maar er zat een groot aantal ondernemers vanuit het centrum na te denken hoe ze in de toekomst met hun centrum om wilden gaan. De positieve dingen die ik daar gehoord heb, die sluiten ook haarfijn aan bij de detailhandelvisie. Want daar staan ook een aantal minpunten in en bedreigingen van dit winkelcentrum. Onder andere dat de uitstraling. En zo zijn er een aantal andere zaken genoemd in de detailhandelvisie. Wat voor de toekomst van het winkelcentrum heel belangrijk is. Men is bij ons gekomen en hebben aan ons gevraagd om mee te denken over de toekomst van het winkelcentrum. En ik denk dat dat toch ook wel een uitkomst is, ook van die economische visie. We hebben juist gezegd als gemeente, wij gaan hier aan de kant staan, we gaan met jullie meedenken. Vandaar ook die 6.000 euro. Dat zijn opstartkosten. Die hebben we zelf voor onze rekening genomen. En ik kan u ook melden dat heel veel meer kosten gemaakt zijn door de winkeliers zelf. Dat hebben ze opgehaald. Ze hebben een startbedrag, daar zijn ze mee begonnen. En dat is een veelvoud van die 6.000 euro die wij gewoon nog nodig hebben aan ambtelijke ondersteuning en juridische ondersteuning, want we moeten tot z'n stuk komen. Dus daar wil ik eigenlijk mee beginnen. We hebben wel gezegd vanaf het begin, en toen het ook over het ondernemersfonds ging, daar moet wel voldoende draagvlak voor zijn. Nou, we hebben dat wiel zelf niet uitgevonden, dat heeft ook de winkeliers niet. Het wordt in de landen meer beproefd. En daar zijn gewoon percentages voor die in andere gemeenten genoemd worden dat je voldoende draagvlak kunt. Dan kom ik gelijk op het aantal winkeliers en het aantal die voor en tegen gestemd hebben of niet gereageerd hebben. Ik doe het met de informatie die ik gekregen heb en ik denk toch ook dat het integere mensen zijn. En die hebben mij gemeld in eerste instantie 59 voor. Inmiddels zijn er een paar bijgekomen over een paar startende ondernemers. Dus dat zijn er 61. 5, dat zijn getekende formulieren die zij teruggekregen hebben. Dus dat zijn er 61. 15 hebben echt nee gezegd. Dat kan, dat is principieel. En de grootwinkelbedrijven die hebben gezegd, vooral de filiaalhouders, wij vinden het een goed plan, maar het hoort niet bij onze landelijke instructies. Overigens zat er een grootwinkelbedrijf zelf bij. Die heeft zelf ook nog bijgedragen bij de startkosten. En er zijn er een aantal die geen antwoord gegeven hebben. Ja, dat is jammer. Ik weet dat ze er hard achteraan getrokken zijn. En ze hebben daar ook mails gestuurd. Ja, het is dan jammer dat die niet reageren. Maar het blijft staan dat er een groot aantal gewoon getekend gezegd heeft, wij zijn hiervoor. Om hun gebied te verbeteren. Er zijn er een aantal mogelijkheden om geld te innen. Dat zou je inderdaad volgens de OZB kunnen doen. Dat zijn gemeenten die dat ook doen. Dat betekent dat je dat over alle gebouwen doet. Dus dan zijn ook kerken, scholen, alles is erbij betrokken. Nou, er is gekozen voor deze weg. Met name ook omdat ze al ervaring hebben, ook andere winkelgebieden, dat er een hoop freeriders zijn. En daar, u triggerde mij wel een beetje, meneer Kikker. U zegt, het is niet voor zorgen voor, maar zorgen dat. Ik denk dat het juist zorgen dat is om te helpen. En dat is ook de hulpvraag die ze gesteld hebben. Zorgen dat het winkelgebied in Aalsmeer, in het centrum, weer dat wordt wat ze zelf van verwachten. Ik denk toch dat we dat mee moeten nemen. Want ik vind dat er te veel positieve energie ingestoken is. Om zomaar te zeggen, en die tendens, die krijg ik ook, of die teneur is er wel een beetje van, ja, moet het op deze manier? Ik begrijp ook dat het een eenzijdige belastingopgave is. Ja, de freeriders, en meneer Kikkert, u heeft gelijk, de freeriders, ja, die zullen het hier niet mee eens zijn. Maar dat geeft ook heel veel frustraties. Als het gaat over het aantal vierkante meters, dat geeft een moeilijkheid. We kunnen alleen maar op de reclameuiting, daar kunnen we verschil in leggen. Dus als je de reclameuiting gaat meten, daar zou je dan een bedrag aan kunnen hangen. Je kan het niet op het aantal vierkante meters doen, want dan moet je naar de OZB. Even kijken, wat is er nog meer gezegd? De verdeling van de lasten. Ja, er is gekozen. Kijk, het is uiteindelijk niet ons voorstel. En dat vind ik juist het mooie. De ondernemers zelf hebben hier de hele avond bij elkaar gezeten. Welk bedrag ze eraan moesten hangen. Dat hebben wij ook van ze meegekregen. Er waren verschillende bedragen. En ze zijn toen in die avond, waar heel veel ondernemers aanwezig waren, zijn ze tot dit bedrag gekomen. U hoorde al dat ze de Velialaan meer betalen. Dit bedrag hebben ze in overleg met elkaar ons aangereikt. En dat hebben we overgenomen. Als het over andere winkelgebieden gaat, inderdaad. Het winkelcentrum Ophelialaan, die is ook bij ons geweest. Die hebben we geïnformeerd en die vonden het een goed plan. Ik heb ook begrepen dat er een aantal winkeliers uit het dorp ook al bij de Ophelialaan geweest zijn. Want die hebben hetzelfde probleem, hè, dat er een hoop freeriders zijn. Om ook daar het toe te passen. En dan krijg je dezelfde regeling. Nou, dan wordt het wat makkelijker. Dan hebben we ook niet die kosten meer die van die 6.000 euro, want dat ligt er. Maar dat winkelcentrum is ook geïnteresseerd om het op dezelfde manier te doen. Ja, en dan krijg je dezelfde regeling. Alleen de bedragen, dat weet ik niet. Daar zullen ze misschien zelf afspraken over maken. Ik dacht, heb jij nog iets wat jij toe wil voegen aan techniek? Nee, dit in eerste instantie.
Er was nog een opmerking van de heer Maarsen over de rafeligheid van het plan.
Nou, dat zou ik dan graag uitgelegd willen hebben door het CDA.
De heer Maarsen.
Ik heb gezegd dat dit verzoek ontstaan is omdat er geen draagvlak was om gezamenlijk bel te betalen. Dat is het kenmerk van de winkeliersvereniging geweest. Daarom is ook gezocht naar een methode om een gedwongen draagvlak te creëren. Nou, dat plan hebben ze op tafel gelegd, dat ligt u nu. Alleen de overeenkomst met de oude situatie en de nieuwe situatie, zoals ik dat nu begrijp, dat er nu ook geen draagvlak is.
De oude situatie was dat er inderdaad een gedeelte lid was van de winkeliersvereniging en ook een groot gedeelte niet. Maar deze situatie, u zegt over draagvlak. Ik heb u net de cijfers genoemd die ik gekregen heb. En ik vind dat een ook volgens de landelijke normen, vindt het college een behoorlijk draagvlak.
Dank u wel. Nog behoefte aan een korte reactie van iemand?
Ja, voorzitter.
Ja, dan gaan we even het randje af. De heer Maarsen? Nee, de heer Kikkert?
Eigenlijk twee opmerkingen. Ik hoorde de portefeuillehouder zeggen, 61 winkeliers zijn voor en 15 zijn echt tegen. En volgens mij 15 en 48 ligt behoorlijk ver uit elkaar. Dus ik zou wel graag, voordat we tot een besluitvorming komen, willen weten wat nu de echte cijfers zijn. Maar misschien kan meneer Dames ons nog toesturen de handtekeningenlijst.
Ik meen dat de portefeuillehouder daar antwoord op gegeven heeft. Die heeft gezegd, dit zijn de cijfers.
Ja, maar dan hoor ik andere cijfers en dan wordt het voor mij een beetje onduidelijk. Want nu de echte cijfers zijn. Maar goed.
Maar ik heb de portefeuillehouder horen zeggen dat dit de cijfers zijn.
Oké. Nou. Dan gaan wij dat over een paar weken checken. Of dat dan de echte cijfers waren. Dan de tweede opmerking.
Mag ik iets aan toevoegen? Ik heb het gezegd, ik vind het heel integere mensen, degene die mij die cijfers aangeboden hebben. En dit zijn de cijfers die u ook op papier hebt en die ik ook gekregen heb. Dus ik bevestig nogmaals wat de winkeliers en de initiatiefgroep ons gemeld heeft.
Ik trek niet in twijfel dat het integere mensen zijn. Ik constateer alleen een verschil tussen 15 en 48. En daar wil ik meer helderheid over. Mijn tweede opmerking is, zorgen voor, zorgen dat. Ja, daar kun je natuurlijk een discussie over voeren. Maar als je als overheid een taak oppakt die normaal tot de reguliere taak, in dit geval van ondernemers, behoort, dan vind ik dat zorgen voor.
Dit terug.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het college zegt van ja, het is niet ons voorstel. Het komt bij de winkeliers vandaan. Maar door het hier te brengen is het wel degelijk uw voorstel. Dat beoordelen we en niet het voorstel van de winkeliers. Dat ten eerste. Ten tweede, dat aantal, als we 59 plus 10 bij elkaar tellen, laat het 61 plus 10 zijn, dat zijn er 71... Dan betekent dat er toch nog een aantal leden van de WVAC zelf ook al tegen zijn. En u zegt van het zijn integere mensen. Meneer Dames komt ook met aantallen. Ik neem aan dat hij straks ook met aantallen op papier komt. Ik ga ervan uit dat als meneer Dames met uw lijst met namen komt, dat u ook zult zeggen ja, ook meneer Dames is integer. En dat we dan dus een werkelijke afmeting kunnen gaan maken over de werkelijke situatie. Het is nu een beetje schimmig. Andere kant, en dan kom ik toch even terug op die differentiatie. Ik heb steeds begrepen dat deze vorm is gekozen omdat dit de grootste zekerheid heeft dat het tot in de Hoge Raad kan doorgevoerd worden. Hier is jurisprudentie over. Maar ik denk, als u werkelijk gaat meten op En gaat verdelen op basis van de reclameuiting, ben ik ervan overtuigd dat u daar ook net zo ver mee zult gaan komen. Want het is een reclameheffing die u gaat doen. En dan is eigenlijk de meest zuivere verdeling is de reclame. En als u alleen, uw mensen zullen straks gewoon moeten gaan meten, één keer in een jaar, bij 110 panden langs. Wat is de reclameuiting? Maak een inventarisatie. Kijk gewoon ieder jaar even of er wat gewijzigd is. En ik denk dat het gewoon de kosten ontzettend mee zullen vallen. En ik denk dat u en de WVAC hier veel meer draagvlak onder de andere tegenstemmende winkeliers zullen krijgen. Als het op deze manier gerealiseerd gaat worden. Dank u wel.
AB, de heer Martijn.
Ja, voorzitter, dat meten zoals meneer Treur wil, dat zie ik niet zo zitten hoor, van die reclameborden. Maar goed, ik heb nog geen antwoord gehad op mijn vraag om een differentiatie toe te passen zoals het ook met andere belastingen is geregeld. Daar heb ik van u nog geen antwoord op gehad. Er wordt alleen maar gesproken over afmetingen van reclameuitingen of over aantal vierkante meters van de zaak. Maar je kan hem ook nog in drie splitsen, zoals bij vuilnisbakken en dergelijke is. Kleine bak, grote bak, nog grotere bak. Dus ook daarin zou je misschien, en wat is daarvan, hoe wordt daar juridisch tegen aangekeken? Dat zou ik graag onderzocht willen hebben, voordat wij een raadsvergadering hierover hebben. In ieder geval wil ik dan nu daarvan de toezegging van de wethouder over hebben, of die daarna gaat kijken.
De heer Verburg.
We kunnen alleen maar meten op reclameuitingen. Verder heb ik daar geen ervaring mee, dus dat neem ik even mee. Maar nogmaals, ik moet het doen met de informatie die ik heb, dat je alleen kan meten op de reclameuitingen. En meneer Treur, daar ben ik het toch niet helemaal met u eens. Want dat is ook al door een van de insprekers gezegd, dan is het makkelijk. Want dat is de ervaring in de landen. Dan worden de bordjes weggehaald en die worden kleiner gemaakt. Ja, het is maar waar je voor kiest.
Dan heb u niet geluisterd. Ik heb ook tegelijkertijd gezegd, inderdaad, ondernemers zijn soms slim. Maar als u tegelijkertijd gaat de werkelijke oppervlakte reclameuiting deelt op het totale bedrag wat u wil belasten, wat u wil ontvangen, ja, dan gaat het gewoon het jaar erop omhoog. En ik denk dat het zelfreinigingsvermogen van de winkeliers, de ondernemers onder zich, echt dat zal voorkomen. Daar ben ik van overtuigd. Want niemand wil tegenover zijn buurman als profiteur te boek staan. Daar ben ik van overtuigd.
Mag ik een vraag stellen aan de heer Treur? Mag ik een vraag stellen?
Ja, gaat u van?
Ja?
Ja, gaat u van?
Meneer Treur, u heeft het nu over het meten van de reclameuitingen. Wat u graag zou willen, is een differentiatie in de prijs voor kleine zaken een wat lager bedrag en voor grote zaken een wat groter bedrag. Oké, maar als je praat over het meten van reclameuitingen, kan je een kleine zaak hebben met zo'n bord en een hele grote zaak met zo'n bordje. Dus daar kom je niet mee uit. Hoe wou u dat dan doen? Dan hangt er op de HEMA straks zo'n bordje met en verder geen belettering meer. En die betalen maar heel weinig. En dan hangt op een hele kleine zaak een hele grote reclame.
Maar daar heeft de heer Treur al op gereageerd, op die opmerking. Door te stellen dat hij verwacht dat niet gebeurt.
Ja, en je zou de etalages ook mee kunnen nemen in de berekening. Het gaat er mij om dat de huidige verdeling is niet eerlijk.
Uw punt is helder. De heer Verburg, nog behoefte aan een reactie?
Ja, ik heb nog wel een behoefte aan een reactie. Als we het hebben over... meneer Treur die had het er ook over van het is uw voorstel. Het is inderdaad ons voorstel. Maar het mooie van dit voorstel vind ik nu, en ik vind het toch participatie. Het is een plan van de ondernemers voor de ondernemers. En daar hebben wij op geanticipeerd.
Ja, maar dat ben ik met u eens. En ik zou het ook 100% onderschreven hebben als het 100% ondersteund was door alle ondernemers.
Nou,
maar goed, we zijn hier ook om onze eigen afweging te maken.
Ja, ik wil er iets toch over zeggen. Ja. Ik heb, en u ziet, loopt ook al lang mee in de raad. Ik ken bijna geen voorstellen waar altijd 100% mensen voor zijn. Ik moet het nu doen met wat ik nu weet. Er liggen 61 getekende contracten. 61 hebben getekend voor dit voorstel. Die zijn er, zo en zo. Er zijn 10 groot winkelbedrijven, hebben ze mij verzekerd. Die willen graag meedoen, maar die kunnen dat niet. Er zijn er 15 die echt nee gezegd hebben. En er zijn er 26, het zijn er inmiddels 24, die niet gereageerd hebben. Er staan er ook nog lege panden. Overigens, lege panden kunnen, als er een reclameuiting op zit, dan moet je betalen. Maar de meeste lege panden, die kan je zo, ik denk niet dat daar een reclameuiting op zit van het bedrijf, want er zit niemand meer in. Ja, daar moet ik het mee doen. Dus nogmaals... Ik ben heel blij met dit initiatief van ondernemers die elkaar gevonden hebben. En daar is een grote meerderheid.
Dank u wel. Daarmee wilde ik de discussie over dit onderwerp op dit moment afsluiten. En deze discussie zal vervolgd worden op 20 december in de Raad. Dan het volgende onderwerp, B9. Ik heb het al aangekondigd. Toestemming voor wijziging gemeenschappelijke regeling G2. En wijziging centrumregeling vanwege taken met betrekking tot de WOZ-belasting. De heer Van Heijk als portefeuillehouder... schuift aan. Er hebben zich voor de verrassing geen insprekers voor dit onderwerp gemeld. En de volgorde van behandeling begint bij Pakt Aalsmeer. Wie mag ik het woord geven? De heer Kikkert.
Ja, voorzitter, heel kort. Ik denk overigens niet dat we hier 20 minuten voor nodig hebben voor de behandeling van dit voorstel. Volgens mij is dit gewoon een logisch vervolg op ons eerder besluit om uit de GRG2 te stappen. En als ik dan kijk naar de alternatieven, dan is er geen alternatief. Wij hebben geen vragen, wij zijn akkoord.
Dank u wel. VVD. De heer Treur.
Voorzitter, dank u wel. Het voorstel is nu om het college toestemming te verlenen om de taken met betrekking tot de WUZ-belastingen weg te halen uit de GR. In de G2 met uithoren. En deze onder te brengen in de centrumregeling met de gemeente Amstelveen. Voorzitter. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Want dit voorstel is een logisch gevolg van de eerder op 29 maart genomen raadsbesluit tot opheffing van de G2 en het onderbrengen van de taken bij de centrumregeling met Amstelveen. Hiervoor hebben we eigenlijk nog de tijd tot 1 januari 2017. Maar ook de andere partner uit de G2, de gemeente Uithoorn, heeft het besluit genomen op het gebied van de WOS-belastingen een gemeenschappelijke regeling aan te gaan met de gemeente Amstelveen. Dat kan voor ons ook een reden zijn om nu dit besluit te nemen. We hebben nog wel twee vragen. En dan moet ik even overschakelen, want ik neem waar voor mijn zieke collega. Dus ik heb natuurlijk mijn instructie gekregen. Moment. Op pagina 2 van het raadsbesluit staat dat de kosten niet te ramen zijn. Waarom is dat niet mogelijk? En, als tweede, we vinden het beter dat de raad voortaan een geheel pakket of voorstel met kosten en baten uitgewerkt ontvangt, zodat op het totaalbeleid een beslissing genomen kan worden. Het is een voorbeeld dat je niet goed weet waar je nu ja tegen zegt. Is dit mogelijk? Dat was voorlopig even onze bijdrage.
Dank u wel, fractie van AB.
Dank u.
De heer Martijn.
Ja, voorzitter, ik heb niet zo'n spannend verhaal, om het zo maar te zeggen, eigenlijk helemaal niet. Behalve één dingetje wat in het raadsvoorstel staat, wat volgens mij textueel niet helemaal klopt voor we dat gaan besluiten. Er staat in het raadsvoorstel de zin: de gemeente Amstelveen heeft aangegeven dat zij alle medewerkers overnemen van de gemeenten en het samenwerkingsverband Aalsmeer en Uithoorn. Nou weet ik dat onze ambtenaren per 1 januari gaan verhuizen naar Amstelveen. Maar volgens mij is er geen samenwerkingsverband met Uithoorn. De G2-ambtenaren gaan over, onze ambtenaren gaan over. Maar de ambtenaren die in het gemeentehuis in Uithoorn zitten, die gaan niet naar Amstelveen toe. Dus dat klopt niet in het raadsvoorstel.
U weet het toch wel spannend te brengen, moet ik zeggen. CDA. De heer Overbeek.
Dank u wel, voorzitter. Een mooi besluit waarvan waar we lang op zitten wachten. Het is al in uitvoering gebracht dat de ambtenaren al samenwerken in het gemeentehuis in Amstelveen. Wat betreft de WOS-belastingen. Besluitvorming in andere gemeentes heeft ook al eerder plaatsgevonden, volgens mij. Dus ik dacht dat het een collegebevoegdheid was hier in Aalsmeer. Dat ik dan een college overliet, maar toch nog dit besluit nu. Het sluit logisch aan bij de besluitvorming rondom de samenwerking met Amstelveen. Maar sterker nog, ik zie hierin toch ook wel een wenkend perspectief. Dat ook de gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel, die me ook hierbij aansluiten. En dat geeft mij is dat toch wel de start van de centrumconstructie, waarin ook de omliggende gemeenten ook allemaal meewerken in dit model. CDA vindt het een prima voorstel en wij hebben ook geen vragen over de verdere inhoud, dus wij kunnen hiermee akkoord gaan.
Dank u wel. De heer Van Eyck, uw reactie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ten aanzien van het raadsvoorstel, de opmerking van Martijn, de heer Martijn. De andere gemeenten zijn natuurlijk Diemen en Ouder Amstel buiten Uithoorn en Aalsmeer. En uiteindelijk is het voor de besluitvorming van de Raad van Aalsmeer niet relevant of andere gemeentes ook hun personeel overdoen. En ik zal dat nog even nagaan om dat in ieder geval in het raadsvoorstel goed te laten verwoorden. Zodat dat de juiste besluit kan worden genomen in de Raad. Ja, en ten aanzien van de raming van de kosten zitten we natuurlijk nog gewoon met een aantal vragen ten aanzien van het personeel die nu nog moeten worden afgewikkeld. Er is nog een afkoopprijskosten en uiteindelijk zijn er nog een aantal posten. Wat zoals in het belegstuk wel blijkt, is afgesproken dat zal komen vanuit de reserves vanuit de G2. Dus dat zal niet drukken op de lasten van deze gemeente. Najaarsnota heeft u wel, zit er nog een post waarin er nu de onderhandelingen zijn ten aanzien van de kosten de frictiekosten die er zijn op een aantal andere posten, maar niet op de WOZ-belasting. Als het gaat over de WOZ-belasting, dan worden de kosten die nog vanuit het personeel overbrengen naar Amstelveen en de frictiekosten die daarmee van doen zijn, zullen worden gevonden in de reserves vanuit de G2. En dat zal de komende maanden duidelijk worden.
Dank u wel. Naar uw idee alles voldoende behandeld. Dan is nu de vraag of dit punt tijdens de raadsvergadering van 6 december rijp is voor besluitvorming. CDA?
Ga de gang, het mag, ja.
Ja, pak de Alsmeer. Ja, VVD? Ja, AB?
Ja hoor.
Dank u wel, dan is dat op dit moment hiermee voldoende behandeld. Dan gaan we over naar punt B10. En voor B10 heeft zich een inspreekster gemeld. Dat is mevrouw Krijger, die wil ik graag nu uitnodigen om in te spreken. Is mevrouw Krijger aanwezig? Ja. Ja.
Ik heb al.
Het woord is aan mevrouw Krijger. En eet u smakelijk.
Geachte aanwezigen, ik ben hier vandaag om namens de watersportbedrijven in de gemeente Aalsmeer te spreken. Mijn naam is Gerlina Krijger en ik ben werkzaam als regiomanager voor HISWA-vereniging, de landelijke brancheorganisatie voor bedrijven in de watersportindustrie. Ik behartig de belangen van watersportbedrijven en in die hoedanigheid ben ik dan ook hier. Zoals u wel zult hebben gemerkt, ik ben vandaag niet alleen gekomen. De mensen om mij heen zijn alle watersportondernemer en namens hen zal ik dan ook mijn verhaal houden. Dan kijk ik even naar de tribune voor mijn support. In juli 2011 stuurde ik u een brief, een reactie op een voorgenomen besluit om de watertoeristenbelasting te verhogen. En gelukkig was u toen gevoelig voor onze argumenten tegen een verhoging en besloot u in 2012 de watertoeristenbelasting niet te verhogen. Vervolggesprekken tussen de watersportsector en gemeente over mogelijke alternatieven zouden volgen. Echter, tot op de dag van vandaag moeten deze nog gevoerd worden. Wij waren dan ook werkelijk geschokt en teleurgesteld toen wij wederom op uw begroting 2013 lazen dat het voornemen is de watertoeristenbelasting met 32% te verhogen. En daar kwam bij, ondernemers, ook weer de oude boosheid naar voren. De maat is vol. Wij kunnen niet meer lijdzaam toezien hoe de kip met de gouden eieren wordt geslacht. Wij gaan actie voeren. We roepen al onze ligplaatshouders op om met hun boot gratis bij een van de eilanden te gaan liggen. Want daar hoeven ze tenminste geen watertoeristenbelasting te betalen. Maar voor deze ludieke actie is het te laat. Het watersportseizoen is voorbij, de boten liggen op de kant. Daarom zijn wij nu hier bij u in het beraad. De Westeindeplassen is een prachtige en heerlijke omgeving om met de boot te varen. Heerlijk recreëren en vooral genieten. Maar eenmaal in een van de jachthavens van de gemeente Aalsmeer voor een vaste ligplaats aangekozen, komt de rekening. Watertoeristenbelasting. Zoveel dat bij een klein zeilbootje de toeristenbelasting maar liefst 15% van de prijs van een ligplaats bedraagt. Ook de populaire sloep van 7 meter moet om te kunnen verblijven in Aalsmeer maar liefst 10% van de vaste ligplaatsprijs aan toeristenbelasting neertellen. Toeristenbelasting zo hoog zoals wij naar verhouding bij weinig andere gemeenten in Nederland zullen aantreffen. De betreffende ondernemer die wordt aangeslagen presenteert deze hoge rekening met het schaamrood op de kaken bij zijn klanten. Hoe moet hij uitleggen waarom zijn klant zoveel toeristenbelasting moet betalen, terwijl gemeenten Kaag en Brazem en Nieuwkoop in hetzelfde vaargebied geen toeristenbelasting vragen? Of de gemeente Noordwijk die de toeristenbelasting heeft afgeschaft? Leg dat maar eens uit aan de klant. Zelfs belangrijke watersportgemeenten als Zuidwest-Friesland, Weidemeren en het Zeeuwse Veren zijn goedkoper dan Aalsmeer. Wij hebben al herhaaldelijk moeten constateren dat klanten om die reden een ligplaats in een toeristisch vriendelijke gemeente verkiezen. U gaat in 2013 de watertoeristenbelasting met 32% verhogen omdat u deze gelijk wilt trekken met de gewone toeristenbelasting. Echter, bent u er zich van bewust dat de minister van Financiën, jachthavens, in tegenstelling tot campings en hotels, niet als vakantieverblijf ziet, waardoor deze bedrijven in plaats van 6% BTW het hoge tarief van 21% betalen. Daarmee komt de directe belastingdruk op wel 40%. Dat dit onacceptabel is, behoeft verder geen betoog. En naast dit hoge belastingtarief en de onlangs ingevoerde verhoging naar 21%, worden watersportondernemers ook nog eens geconfronteerd met grote verhogingen van gas en elektra, welke doorberekend worden op de vaste ligplaatsprijzen. Nogmaals, een verhoging van 32% toeristenbelasting doorberekenen aan de klanten is een doodsklap voor onze sector in Aalsmeer. Daar komt bij dat het rendement van jachthavens op geïnvesteerd kapitaal dermate laag is dat mogelijkheden om te herinvesteren achterblijven. Een aanpassing van de prijs door deze met 5 tot 10% te verhogen, wat zou moeten op basis van kostenstijgingen en rendementsverbeteringen, is niet mogelijk. De markt laat niet meer toe dan dat een bescheiden inflatiecorrectie bovenop de prijs gezet wordt. En laat ik dan ook meteen even een veelgehoord misverstand uit de weg ruimen. Mensen met bootjes hebben zeker niet altijd veel geld. Het merendeel van onze klanten heeft varen als hobby en kan met moeite de hobby bekostigen. Wij vrezen dat gemeente Aalsmeer zich uit de markt prijst. Het mag er dan van oudsher heel mooi zijn. Er zijn meer plaatsen in Nederland waar het varen en aanleggen zeer goed toeven is. Plaatsen waar geen of slechts weinig toeristenbelasting wordt geheven. Plaats waar het toeristisch recreatief product min of meer gelijkgesteld kan worden aan dat van Aalsmeer. Ik heb nog wel wat belangrijke dingen. Sorry. Goed. Watersportondernemers staan onder druk. Immers met de veelgevraagde klant van deze tijd en de dwingende Europese regelgeving moeten wij veel investeringen verrichten om ons bedrijf naar maatstaf van deze tijd in te richten en te exporteren. Wat betreft de noodzakelijke maatregelen met bijbehorend ingrijpen, alle vergen zij veel investeringen in tijd en geld. Maar uiteindelijk in de toekomst brengen zij veel op voor de watersportondernemer, maar vooral voor u als gemeente is er heel veel profijt. Immers, alle verblijvers in uw gemeente, zeker als het om de watersporters gaat, hun besteding ligt wel op 95 euro per dag, doen flink wat derde bestedingen bij bijvoorbeeld de bakker, de supermarkt en de horeca. Van de watersport is bekend dat er sprake is van een multiply effect dat dermate groot is dat iedere euro die aan stalling besteed wordt maar liefst 5 euro elders oplevert. Iedere euro betaald aan de overheid mist deze multiply. Een in basis toeristisch recreatief aantrekkelijke gemeente zou te alle tijden haar best moeten doen om haar attractiviteit minimaal te behouden en zich maximaal moeten inzetten om deze te vergroten. De concurrentie van andere aantrekkelijke gemeentes is groter dan u denkt. Ja, nou, ik moet afronden. Uiteraard zijn wij niet voor een verhoging van de watertoeristenbelasting. En wij hopen dat u afziet van deze verhoging en dat u met de sector in gesprek gaat om te praten over alternatieven. Want dat geef ik nog even als laatste mee bij meer dan het aantal lichtplaatsen in betaalde lichtplaatsen in jachthavens zijn er meer vrije aanlegplaatsen die gratis zijn en daar wordt geen watertoeristenbelasting gegeven. En dat wordt als zeer oneerlijk ervaren.
Dank u wel. Zijn er vragen aan mevrouw Krijger?
Dank u wel voor uw inspraak en reactie.
Graag gedaan.
Dank u wel. De kring niet rond.
Goed. Dan beginnen we met de behandeling van dit punt. Vaststelling belastingverordening 2013. De spreekvolgorde begint bij de VVD. Wie mag ik het woord geven? De heer Nijmeijer.
Ja, dank u wel voorzitter. Totaal gaat het over 13 verordeningen. En over de meeste daar hoeven we het niet over te hebben. Eén wil ik heel kort iets over zeggen. En dat is de leaseverordening. Wij hebben daar goed kennis van genomen. En de verdeling die hier voorgesteld wordt, daar kunnen wij ons in vinden. Maar dan gaat het over de verordening watertoeristenbelasting. Voorzitter, hoe curieus kan het zijn dat het college bij een vorig behandelpunt probeert juist iedereen te vangen binnen een verordening en hier binnen een verordening een heleboel freeriders Of in dit geval moeten we ze wel free sailors noemen misschien, maar gewoon laat gaan en zegt van ja, maar die doen eventjes niet mee. Aalsmeer is sowieso al wat de watertoeristenbelasting betreft de enige in de regio. Dat is al een stukje ongelijkheid. En wat ons betreft kan het ook niet zijn dat we dit gaan verhogen als niet iedereen mee betaalt. Want het loont in Aalsmeer om je boot buiten een haven te stallen. We krijgen dan in de stukken van het college in de memo's van ja, maar de mensen die in de haven liggen, dat zijn ook de mensen die van onze faciliteiten gebruik maken. Nou, ik kan u uit uw droom helpen, want juist die mensen die niet in de havens liggen, daar hebben we met name behoorlijk overlast van. Dan hebben we het veelal, dus vervuiling van een gebied. We hebben het over stallingsmogelijkheden aan eilanden. We hebben het over het illegaal gebruik maken van diensten. En niet alleen van ons als overheid, maar ook van de individuele jachthavens. Kortom, dit is voor ons niet acceptabel. En wij kunnen in ieder geval met deze verordening niet akkoord gaan.
Dank u wel. Ik heb geen vragen gehoord, maar een hele duidelijke stelling. AB. Mevrouw Persoon.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor al deze verordeningen hebben wij niet zozeer specifieke vragen. Wel op één. En dat is weer de afvalstofheffing. Daarin wordt weer de nieuwe tarieven vastgesteld voor de grote, de midden en de kleine bak. En nog steeds is het zo dat wanneer je je grote vuilnisbakken in wil ruilen voor een kleinere maat, dat je aan de meerlanden een bedrag voor het transport moet betalen. En we zijn in overweging om, we zoeken eigenlijk naar een mogelijkheid om te zorgen dat dat bedrag gewoon in de afvalstoffing terecht kan komen. Zodat je dat niet op eigen kosten nog een keer zelf moet wisselen. Dat is alleen ten aanzien van de afvalstoffenheffing. Verder hebben we nog gemerkt dat er bij sommigen alleen een inflatiecorrectie toegepast was. Anderen waren met een grote verhoging, de watertoeristenbelasting. Daar hebben wij tijdens de begrotingsbehandeling van 2013 geen bezwaren tegen gehad. Die hebben wij nu nog steeds niet. Voor wat betreft de inflatiecorrectie heb ik vooral gezien dat het bij het kadergeld is, dat het daar niet wordt ingevoerd. Ik heb bedacht dat het waarschijnlijk komt omdat er geen centen in die automaat kan die op de kader staat geparkeerd om daar je daggeld in te doen. Nou, ik zou graag willen weten of er mogelijk een andere reden is waarom alleen op dat gebied geen inflatiecorrectie wordt doorgevoerd en alle andere wel. Verder heb ik geen vragen.
Dank u wel. Ik hoor één vraag. Dat is over die inflatiecorrectie. En het andere neem ik aan dat we een amendement tegemoet kunnen zien.
Ja, waarschijnlijk wel. Okay. Maar mocht het zo zijn dat het college al een voorstel misschien heeft. Want
dit is het voorstel van het college.
Ja, dus daar staat het niet in. Nou, misschien kunnen ze nog met ons meedenken. Dan stellen wij dat zeer op prijs. Maar anders gaan wij gaan er uiteraard nog over nadenken. Ja.
CDA.
Jawel, voorzitter. Over deze, of dit de stukken op zich vrij kort zijn. Het is natuurlijk een uitwerking wat wij in de begroting 2013 al meegenomen hebben. En daar hebben we ook niet zoveel vragen over. En om even terug te komen over de watertoeristenbelasting. Dat is natuurlijk een voorstel om uit de bezuinigingen te komen. En daar is dit voorstel al opgenomen. Dus het is uiteindelijk gewoon een uitwerking van een eerder genomen besluit. En het gaat er natuurlijk ook om dat we naar een uniform toeristentarief zouden willen. En dat is voor zowel op het water als op het land. Alleen volgens mij staat er in het notenadvies, staat er twee verkeerde bedragen over de watertoeristenbelasting. Want er staat in 2012 is de toeristenbelasting verhoogd naar naar 1,27. En er staat niet bij dat de watertoeristenbelasting verhoogd is naar 95 cent, 2012. En nu daardoor naar het 1,27 gelijk wordt getrokken. Dat is 32%. Maar ik denk dat dat niet helemaal goed is.
Ik moet zeggen dat ik u helemaal kwijt ben.
Oh, nou ja.
Dus
als je het advies, adviesnota van BMW leest onder financiële of onder watertoeristenbelasting, daar staat het geschreven. En ik denk dat dat niet helemaal klopt.
Nou, dan gok ik erop dat degene die antwoord geeft het begrijpt.
Dat hoop ik ook op.
Ja?
Maar voorzitter, mag ik gelijk even een vraag stellen aan de heer Van Willigen?
Ja, gaat u gewoon. Meneer Nijmeijer.
De heer Van Willigen zegt van ja, het is een bezuiniging. Maar waar haalt u die bezuiniging vandaan? Nee, het is gewoon de kosten bij een ander neerleggen. Het is geen bezuiniging. En als u vraagt van ja, moet je dan dekken? Nou, dat is heel simpel. Uit het resultaat van 2013. Dus dat kunnen we heel snel even regelen.
Ik hoor geen vraag, maar een opmerking. Ja. Paktaals meer.
Ja, voorzitter, eigenlijk ook heel kort. Ja, dat er watertoeristenbelasting wordt geheven, ja, dat lijkt me evident en ook heel normaal. Ja, want tenslotte wordt er gebruik gemaakt van voorzieningen die aangelegd zijn en die onderhouden moeten worden. Dus op zichzelf niet ter discussie. Maar ik heb wel twee vragen, want wij lopen onevenredig in de pas met onze omgeving. Dat begrijp ik in ieder geval uit het verhaal. Ik zou wel graag willen weten welke tarief in ook watersportgemeente geldt in onze omgeving. En Weidemeer is dan, en Kaag en Brasem zijn wel gemeenten die direct in onze omgeving liggen. Okay. Nou, dat vind ik dan niet normaal. Ik heb al aangegeven dat ik normaal vind dat er wordt bijgedragen. Mijn tweede vraag is, ik heb begrepen dat in 2012 het tarief niet verhoogd is. En dat daarbij is aangegeven dat er overleg zou plaatsvinden met de ondernemers. Ik heb ook begrepen dat het overleg niet heeft plaatsgevonden. Kan iemand mij uitleggen waarom dat overleg niet heeft plaatsgevonden?
Dank u wel. Dan wil ik graag het woord geven aan het college. Wie van u gaat de vragen beantwoorden?
Voorzitter, ik denk dat we de honneurs verdelen voor zover noodzakelijk. Ik zal mij beperken tot het onderdeel watertoeristenbelasting. Om op de laatste vraag terug te komen. U heeft in een eerder stadium van ons een uitgebreid memo ontvangen over een aantal varianten die we hebben onderzocht als het gaat om het heffen van watertoeristenbelasting. Er zijn ook wat alternatieven onderzocht toen de tijd. Daarover heeft ook overleg plaatsgevonden met de Belangenvereniging in Aalsmeer. Het bleek alleen op dat moment gewoon dat je niet naar een zinnig alternatief kon komen voor het voorstel zoals het er lag. Dus toen heeft het college ook aan u voorgesteld van nou, dan laten we het voorstel zoals het is. We gaan nu wel, en dat is misschien nog inhakend op het verhaal, want ook het college van mij, en ik heb dat al eerder gezegd en ik blijf het ook herhalen, wij steken geld in toerisme en recreatie, wij steken geld in voorzieningen, wij vragen daarvoor aan mensen die hier een bootje hebben liggen en die niet uit deze gemeente komen en hier dus ook verder geen gemeentelijke belastingen betalen, om daar een bijdrage aan te leveren. Dat vinden wij een redelijke vraag, dus wij vinden een watertoeristenbelasting een prima zaak. Waar we wel naar aan het kijken zijn in het kader van ons overleg Hollands-Utrechts plassengebied, en dan hebben we het over een echt heel groot gebied, is om te kijken of er een mogelijkheid is om te komen tot een uniform vignettensysteem. Maar ik geef daar wel bij aan, dat is een hele ingewikkelde operatie, want dan moet je ook gaan kijken naar handhaving van vignettensystemen. Maar daar wordt in het komende jaar binnen het kader van het Hollands-Utrechts plassenberaad wordt er overleg gevoerd om te kijken of het mogelijk is om naar een vignettensysteem te komen voor het hele gebied. Waarbij ook de handhaving van bijvoorbeeld het aanleggen aan openbare kaders en openbare aanlegplaatsen, dat je dat ook kan betalen uit die vignettensystemen. Wat we dan wel ons moeten bedenken is dat op het moment dat je vaarvignetten gaat invoeren, dat dan ook je eigen bewoners in beginsel een vaarvignet moeten gaan aanschaffen. Dus dat zou voor onze eigen inwoners leiden tot een lastenverzwaring. Het is wel iets waar we naar willen kijken, waar we ook kunnen kijken of we in het grotere verband van echt een grote regio, waar we ook samenwerken om als plassen op de kaart te komen, om te kijken of dat een zinnig alternatief is. Wat ons betreft dient dan wel gewoon de taakstelling en ook gewoon de opbrengst zoals die nu wordt voorgesteld aan u, gewoon ook uit dat vignettensysteem voor ons naar voren te komen. Dus daar moeten wel dezelfde inkomsten zijn.
Maar even voor de duidelijkheid, dat is nu geen onderdeel van het voorstel?
Dat is geen onderdeel van het voorstel. Het voorstel behelst om op basis van de studies die we tot nu toe hebben verricht, het resultaat opgeleverd. Er is geen zinnig alternatief voor het voorstel zoals het er hier ligt. En dat betekent gewoon dat je gaat naar een forfaitaire heffing zoals dat nu is. In antwoord op de vraag van de heer Van Willigen. U waagt een gok, voorzitter. En ik ga proberen die vraag te beantwoorden voor zover ik denk dat ik hem heb begrepen. De toeristenbelasting is verhoogd in 2012. Dat klopt. Dat heeft, ik meen, iets van 10.000 of 15.000 euro opgebracht. Dat gaat om mensen die dus hier overnachten, bijvoorbeeld in een hotel. Dat betaal je per persoon per nacht. Het tarief voor wat betreft de watertoeristenbelasting wordt gegeven op basis van lengte van de boot. Dus dat is een heel ander rekentarief. En dan is het dus afhankelijk van de lengte van het schip, in welke staffel je komt te zitten en welk bedrag je dan betaalt. En dat gaat natuurlijk hoe groter de boot, hoe groter het bedrag wat je aan toeristenbelasting betaalt. Misschien voor uw duidelijkheid, we hebben daar grof aan gerekend. In extreme gevallen, zoals mevrouw Krijger die heeft aangegeven, zou je best aan een 10% kunnen denken. Maar in veel gevallen kwamen wij tot de conclusie dat de watertoeristenbelasting echt wel een lager percentage van de totale kosten van de lichtplaats bedroeg dan 10%. Dus wij vinden het een verantwoorde heffing. En dat is het voorstel zoals het nu voor ligt. En u heeft er gelijk in, het is een uitwerking van eerder genomen besluiten in het kader van begroting en kadernota's.
De heer Van Eyck.
Ja, volgens mij ligt er nog één vraag, voorzitter, over het niet verhogen van het kadergeld aan de kolenhaven. Gaat dat? Ja, en ik moet u dat antwoord schuldig blijven. Dus ik ga u dat schriftelijk laten toekomen voor de raadsvergadering. Volgens mij heeft het niets met muntjes te maken, maar ik ga even kijken wat het is. Want dat is volgens mij elektriciteit wat in muntjes gaat. Dit wordt gewoon een euro de meter van het vaartuig geheven. Maar ik ga even voor u na wat daar de oorzaak van is. Kom bij u terug, schriftelijk.
Oké, dank u.
En dus bij heel de raad, hè?
Nog behoefte aan een reactie naar aanleiding van het punt? Dan wil ik u de vraag stellen of dit... Sorry, de heer Nijmeijer.
Nog één opmerking richting de heer Kikkert. Want die vroeg dus, wat zijn de tarieven in de omgeving? Nou, die zijn er dus niet. Het is zelfs zo dat Amsterdam, waar ze in het verleden altijd een heffing deden, die nu ook hebben afgeschaft. En niet zomaar. Dus er wordt niet geheven. We zijn hier echt in heel dit gebied echt uniek in.
De heer Kikkert.
Nou, ik heb al gezegd dat ik het normaal vind dat er wel geheven wordt. Want uiteindelijk wordt er ook van door ons aangelegde voorzieningen gebruik gemaakt.
Oké, dank u wel.
Voorzitter.
Excuus, mevrouw Persoon.
Ik had nog één aanvullende vraag. Met betrekking tot de watertoeristenbelasting. Of er ook in de studies is meegenomen of het ook als een soort doelbelasting, zoals ook de reclamebelasting, of die optie ook onderzocht is.
Nee, dat is niet onderzocht, want het is geen doelbelasting. Maar als het doel zou zijn om alle kosten die de gemeente maakt op het gebied van toerisme en recreatie te gaan dekken uit de watertoeristenbelasting, dan gaan we denk ik de belasting met een nog groter veelvoud verhogen. Dus als u dat wilt voorstellen, dan zou ik zeggen, dan moet u daarvoor een motie indienen of een amendement.
Nee, maar het was slechts een vraag.
Ja, maar ik geef u even aan wat dan het verhaal zou zijn.
Dank u wel daarvoor, maar het was wel alleen een vraag.
Het antwoord is ook helder. Ja.
Oké, goed. Is dit punt voldoende behandeld om 6 mei voor 6 december? Ja, of 6 mei, het maakt mij niet uit. Hoe kom ik nou aan 6 mei? 6 december in tweede termijn in de raad en dan ook voor besluitvorming te behandelen. Ik kijk even de kring rond.
Ja, is oké.
Ja? Ja? VVD?
Ja, voorzitter.
Ja?
Wij weten hoe de haas lopen en wij zullen ons voorbereiden op 6 december.
U bent kenner, ja. AB?
Wij hebben toch de voorkeur om gewoon de behandeling op 20 december plaats te laten vinden.
Oké, dan blijft het staan zoals het oorspronkelijk gepland is op 20 december. Want er is één partij die daar die tijd nodig heeft. Dus prima.
Ja.
Dan is dit punt voldoende behandeld voor dit moment. En gaan we over naar de rondvraag. Een rondvraag van de VVD. En ik zou voor de eventuele luisteraars, de diehards die nog aan de radio zitten, de VVD willen verzoeken de vraag even in zijn geheel voor te lezen.
Dat wil de VVD graag doen, voorzitter. Dank u wel.
Spaargaan.
Het staat erg klein op het scherm.
De vraag toch?
Ik hoop, u verwacht
ja.
me wel.
Ja,
en
okay.
Ik kan u bevestigen, ja.
Okay.
Zaterdag 24 november was de VVD-fractie te gast bij het programma Aalsmeer Actueel van Radio Aalsmeer.
Voorzitter, zou u om wat stil te kunnen vragen?
Met wat stil zijn? Gaat uw gang, de heer Spaargaren.
Tijdens het interview werd een vraag gesteld over een afwijzing van het verzoek tot onteigening in het project Dorpshaven. De vraag kon niet rechtstreeks beantwoord worden, omdat wij niet op de hoogte waren van de uitspraak. Gezien het verleden van deze zaak en de gevoerde discussies tussen raad en college, verwachten wij dat de raad over het verloop en de voortgang van de onteigening stipt op de hoogte gehouden zouden worden. Vrij recent nog heeft de VVD-fractie over dit onderwerp met het college gesproken. En ook in dit gesprek is niets over de afwijzing van het verzoek tot onteigening gemeld. Bij nader onderzoek van de VVD is ons gebleken dat al op 13 oktober uitspraak in deze zaak is gedaan. En op 14 november is de uitspraak in de Staatscourant gepubliceerd. We hebben de volgende vraag aan het college. Sinds wanneer is het college op de hoogte van de uitspraak? Waarom heeft het college niet per omgaande de raad op de hoogte gesteld van de uitspraak, gezien de politieke gevoeligheid? Wanneer dacht het college de raad van de uitspraak op de hoogte te stellen? In de uitspraak wordt gesteld dat het verzoek tot onteigening prematuur is genomen. Wat vindt het college van deze stelling? Wat zijn de gevolgen van de afwijzing voor de verdere procedure tot verwerving van bedoelde percelen? En de laatste. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de woningbouw in Dorpshaven Zuid?
Dank u wel. De heer Olleman, namens het college.
Ja, dat verwacht je natuurlijk van de oppositiepartij. Kritische vragen. En die ga ik gaarne beantwoorden. Ik neem aan dat u...
Voorzitter, dit heeft niks met oppositie te maken. Dit had natuurlijk eigenlijk ook uit de coalitie moeten kunnen komen, hè?
Absoluut, maar juist voor de oppositie denk ik dat dat goed is dat die ook vragen stellen hierover.
Ik heb de indruk dat u een compliment kreeg, de heer Teur.
Precies. Ik neem aan dat u doelt op het vrij recente overleg wat wij hebben gehad in de fractievergadering op 20 november. Ik zie u knikken, ja. In maart 2011 hebben wij uw raad gemeld over het Koninklijk besluit nummer 1, dat niet geheel in werking kon treden. We hebben toen besloten om een koninklijk besluit 2 in te dienen. Dat betekent dat je dus zeg maar 2 onteigeningsprocedures hebt. Dus waar we hier over praten, over het stuk wat in de Staatscourant staat, dat is over het stuk, het kleine stuk, dus om precies te zijn 392 vierkante meter. Koninklijk besluit 1, dat is nog gewoon blijven staan, dat praat over het grote stuk. Dat is ruim 2589 vierkante meter. Ik denk dat daar de allereerste verwarring bij is. Dat is toen genomen omdat bij het gedeelte waarin geen tekst genomen staat, het WNG stond niet. Dus het is een vormfout waarom dat gedeelte toen niet is meegenomen in koninklijk besluit 1. En dat is buiten de goedkeuring toen geweest van het koninklijk besluit. En dan ga ik stapsgewijs uw vragen beantwoorden. Sinds wanneer is het college op de hoogte van de uitspraak? Nou, dat is gebeurd direct met de publicatie in de Staatscourant. En dat is dus op 14 november. En de Staatscourant is dus ook van 14 november. En ja, en eerder kan dat gewoon niet, want het is dan gepubliceerd. Waarom heeft het college niet per omgaande de raad op de hoogte gesteld van de uitspraak? Nou, we hebben in eerste instantie de consequentie van de uitspraak willen weten, voordat wij u verder gingen informeren. Dat is ook de reden waarom ik u daar niet toen in dat gesprek op 20 november over heb gesproken. De consequenties zullen op korte termijn bekend zijn, maar, dat zeg ik meteen erbij, kunnen ook onderdeel gaan uitmaken van de schadeloosstelling van Roosboom, waar we nu nog mee bezig zijn. En waar we op dit moment in de eindfase, dat heb ik u wel verteld, in de eindfase van zijn. En dan praat ik over het koninklijk besluit nummer 1. Wanneer was het college van plan om de raad van de uitspraak op de hoogte te stellen? Nou, dat wilde ik dus doen op het moment dat wij of inzagen erin precies de consequenties van, ik kan er wel zoiets van zeggen, of op het moment dat wij dus die eindfase van de onderhandelingen hebben afgerond. We hebben inmiddels wel duidelijkheid gekregen over de gevolgen voor koninklijk besluit nummer 2, dat kleine gebiedje waar dus nu die afwijzing van is. Wij denken dat we het plan ook met dat gebiedje, als dat niet onteigend wordt, nog gewoon kunnen uitvoeren. En daar hebben we ook met de ontwikkelaar ook gesprekken over gehad. Maar we laten het nog even onder deel uitmaken van de huidige besprekingen erbij. Is de uitspraak, wordt gesteld dat de onteigening prematuur is genomen. Wat vindt het college daarvan? Nou, wij vinden dat niet het geval. Via onze advocaat hebben wij aangegeven aan het ministerie dat in het voortraject uitvoerig is onderhandeld. En dat ten tijde van het verzoekbesluit tot onteigening van de raad wel degelijk de noodzaak tot onteigening bestond. Omdat toen volstrekt duidelijk was dat we met Roosboom geen minderlijke overeenstemming zouden kunnen krijgen over verwerving van dat kleine stukje. Het college kan zich dus ook niet vinden in de overweging van de kroon dat de onteigening prematuur is en van mening dat de uitspraak van de kroon geen recht doet aan de realiteit. Misschien te overvloeden nog is dat het ook nieuw beleid is van de kroon om op deze manier daarmee om te gaan. Dan de vraag, wat zijn de gevolgen van de afwijzing voor de verdere procedure tot verwerving van de bedoelde percelen? Nou, we kijken allereerst of de woningbouwplan dus zonder die noemenswaardige wijziging kan worden gerealiseerd. Zoals ik net aangeef, is dat waarschijnlijk wel het geval. Het gaat dus ook om een klein gebiedje wat precies in het gebied ligt van het woningbouwplan. Ik heb de tekeningen bij me, dus je kunt straks nog even daarna kijken. Dan zult u zien dat het precies ligt in het watergebied. Dus niet echt waar nu woningbouw op gepland is. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de woningbouw in Dorpshaven? Nou, ik denk dat ik daarmee heb aangegeven. Weinig gevolgen. Wij gaan nog steeds vanuit dat wij de procedure minder kunnen afronden dit jaar. Mocht dat niet het geval zijn, dan gaan wij direct over naar onteigening. Er komt nog een laatste bod. Hè. De hele procedure gaat dan in. In het uiterlijke geval dat we naar een rechtbankdeskundige zouden moeten gaan, dan praat je dat het in november 2014 is afgerond. Maar dat is het uiterste geval. Wij gaan nog steeds vanuit dat we gewoon nu nog kunnen afronden met het minderlijke verwerving. Ik hoop dat ik hiermee voldoende antwoord heb gegeven op de vraag.
Dank u wel voor de beantwoording van de vraag. Dan stel ik voor dat we de vergadering beëindigen, maar we hebben nog een punt staan. Volgens mij is het voldoende beantwoord, dus misschien nog een hele korte reactie, maar ik wil wel verder.
Ik zou wel graag een reactie af willen geven, voorzitter, want hier wordt nogal gezegd wat gezegd. Het college stelt zich boven een koninklijk besluit en geeft eigenlijk aan dat ze daar totaal niet mee eens zijn. We hebben rechtspraak in dit land.
Dat risico neemt u als u deze vraag stelt, dat ze zeggen we zijn het er niet mee eens. Dat is gewoon het antwoord op de vraag.
Maar het risico bestaat ook dat ik daar graag op zou willen reageren met uw toestemming.
Heel kort, want ik wil verder. Het is geen bedoeling om hier een discussie van te maken wat mij betreft.
Uw snelheid is opvallend.
Precies. Dank u wel voor het compliment.
U sprak over maart. Niet juist, het is vorig jaar 9 juni. Die uitspraak is vernietigd. En dan stelt u van, niet prematuur. U gaat dus dwars tegen de conclusies in. U vindt dat u ons niet direct op de hoogte moet stellen, want u wilt eerst overwegen wat het allemaal als gevolg zou kunnen hebben. Gezien de politieke gevoeligheid zijn we het daar absoluut niet mee eens. Daar had u de raad in de breedste vorm best van op de hoogte kunnen stellen. Dat is onze mening. Dus u bent dit zeer nalatig in geweest.
Nou, ik ben daar absoluut niet met u mee eens.
Nee, maar u bent er nergens mee eens, begrijp ik.
Een onteigeningsprocedure is een procedure die gewoon met een particuliere partij voeren. We zitten nu nog in de minderlijke verwerving. We hebben 2 jaar de tijd nog na het koninklijk besluit wat op maart 2011 is genomen. We hebben 2 jaar de tijd, dus in maart 2013 loopt het koninklijk besluit loopt af. Dan gaan we ook echt de juridische kanten op. Dus dan gaan we naar die rechtbankdeskundige toe. En dat proberen we nog te voorkomen. Dus toch nu nog een laatste bod te doen. En daar zit dus ook die bredere discussie zit daar in mee. Wat...
Maar dat verhaal hebben we al heel lang gehoord.
Ja, de termijnen van de onteigeningsprocedure zijn zoals ze er zijn. En de procedures zijn ook zoals ze er zijn. Daar kan ik helaas niks aan veranderen.
Nee, maar nu nog afronden. U bent het zollen met
een afgeving. Kunnen we deze discussie stoppen? Ik constateer dat heer Spaargaren de portefeuille heel veel woorden in de mond legt die niet gezegd zijn. Dus die zijn voor zijn conclusie.
Voorzitter, ik dacht dat het de bedoeling was dat we...
Nee, want
ik dacht ook dat
zijn.
De bedoeling was... Bedoeling.
Ja, ik snap dat de heer Kikkertse wethouder wil helpen. Daar is hij altijd erg opvallend in.
Nou nee hoor, want ik help iedereen, nee, ook u, als u daarom vraagt.
Kijk, nee, maar ik vraag er niet om.
Meneer Spaargaren, dit is een rondvraag.
Ja.
Die is beantwoord. Dat kan naar tevredenheid zijn en dat kan niet naar tevredenheid zijn. Als het niet naar tevredenheid zijn, is, kan dat voor u reden zijn om na deze vergadering ermee door te gaan op de een of andere vorm. Daar heeft u allerlei middelen voor. Ik stel voor dat we nu dit onderwerp afsluiten. Het antwoord is gegeven. Dus wat mij betreft sluiten we het af.
Oké, we gaan ermee verder.
Dan hebben we nog het punt van orde staan om wel of niet B5 en B6 te behandelen. Ik stel voor om dat niet meer te doen, tenzij u zegt we gaan het toch behandelen, want het is uw vergadering. Nee? Ik kijk even rond. Dan sluit ik de vergadering en wellicht zien we elkaar nog eventjes in de bar en dank ik iedereen voor zijn geduld.